Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Zijn gekreun maakte me alleen nog maar geiler. Ik kon niet meer wachten tot ik hem in me zou voelen. Dus ik haalde zijn lul uit zijn broek, maakte het condoom open en schoof het om hem heen. Ik pakte zijn lul en liet mezelf er langzaam overheen zakken. Wat een goddelijk gevoel. Welkom bij Damn Horny.
Een bonusserie waarin we praten met een aantal auteurs die een hot en steamy bijdrage schreven voor de seksbundel die wij samenstelden, getiteld... Damn Horny.
En het stukje wat ik net voorlas komt uit het verhaal van Jeanette Chella. Het is getiteld De Garage. En in deze aflevering kletsen we dan ook met haar over het ontdekken van je seksualiteit als je een beperking hebt. Seks, seks, seks. Want je schreef niet voor niets in je stuk Let's Talk About Sex, Please en heel veel ook. En over het schrijven van een geil verhaal. Hallo Chella.
Hallo.
Nog even voor de mensen die denken, waar ken ik die meid nou ook alweer van? Nou, ik ga het je uitleggen. Shada is disability activist en ze is actief bij politieke partij Bijeen. En afgelopen verkiezingen stond ze op nummer 4 van de kieslijst. Dus je kunt haar bijvoorbeeld kennen van de kieslijst. Pretty cool. Ze was eerder dit jaar te gast in onze aflevering waarin we 2020 doornamen en vooruitblikten op 2021. Dat was nummer 58, die aflevering. En ze is een van de geïnterviewden in ons boek Heb je nou al een vriend?
Jee.
Shada, dit is jouw eerste seksverhaalpublicatie, toch?
Klopt, ja, helemaal.
Ja, gefeliciteerd.
Dankjewel. En jullie ook gefeliciteerd dat hij nu uit is.
Dankjewel, het is zo heerlijk om je baby
en dat de website gecrashed was.
Zo, ja.
Dat hadden we ook niet verwacht.
En dat dat weer in de krant kwam. Dat was
allemaal
leuk.
Het was een wervelwind.
Ja, echt
I love
cool.
It.
Ja. Hey, wat dacht jij toen jij een appje van ons kreeg met vraag of je een seksverhaal voor ons wilde schrijven?
Ik vond echt dat dat op een heel goed moment kwam. En ik had zoiets van yes, let's do it. En volgens mij heb ik toen gereageerd in alles caps lock. En dat betekent eigenlijk dat ik aan het schreeuwen was, omdat ik zo enthousiast was.
Intern aan het schreeuwen of echt?
Nou, intern.
De katten hoefden niet op te springen van wat gebeurt hier nou weer?
Nee, in de bureau.
Mama, what you doing?
Ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik was.
Nee, dat weten wij ook niet.
Nee, dat weten
zit even te denken of, je daar iets over
schreef. Waarschijnlijk lagen we weer eens op een bank.
Wij lagen op een bank. Ja, wij weten niet waar jij lag of was. Hey, maar je reageerde dus heel enthousiast. Had je dit verhaal 10 jaar geleden dan ook al kunnen schrijven?
Nee, absoluut niet. 10 jaar geleden was het 2011.
Elf.
En toen was ik... Nee. Toen zat ik eigenlijk pas nog een beetje aan het begin van dat ik überhaupt nog mijn handicap moest gaan accepteren.
Mm-hmm.
Want voor die tijd wilde ik eigenlijk helemaal niet gehandicapt zijn. En ik probeerde vooral te doen alsof ik niet gehandicapt was. Dus laat staan dat ik open was over zoiets persoonlijks als mijn seksleven. Dus ik had het ook bijvoorbeeld nooit over mijn seksleven met andere mensen.
Nee, echt
dat was
nog
er
taboe.
Totaal gesloten over. Ja, dus niet.
Nee.
Betekent dit dan ook dat jouw relatie met seks in je jeugd, dat je het wegstopte? Of was dat eigenlijk wel al toen je er een beetje achter kwam dat seks bestond juist iets wat je wel leuk of interessant vond?
Nou, ik vond het eigenlijk al heel, zodra ik wist dat het bestond, heel leuk en interessant en fascinerend. En zeg maar, ja, mijn ouders waren best wel seksuele wezens. En er hing altijd zo'n soort van mystiek om seks heen, maar ook als het gaat over de porno-industrie of sekswerk. En ik had daar altijd wel een soort van fascinatie over. Maar het is niet dat dat een onderwerp van gesprek was thuis. Het was juist best wel taboe en geheim iets, dus seks. En ik had eerlijk gezegd ook wel een beetje meegekregen dat seks iets was dat niet zo goed was. Mm. En ook heel vies.
Ja, ja, ja.
Dus dat, ja.
Maar waaruit... Want je had het dus niet met je ouders over seks. Maar tegelijkertijd wist je wel dat zij... Ja, je zegt seksuele wezens waren. Of dat ze, ja, dat, ze dat leuk vonden. Of dat, ja, hoe wist je dat?
Ja. Nou, omdat we soms, mijn broertje en ik, wel eens stiekem per ongeluk dingen vonden in kasten en onder het bed.
Oh,
en
dingen.
Toys. Ja, speelgoed, ja, videobanden, ja, ja, weet ik veel. Oké, ik weet echt niet of mijn ouders... Mijn vader leeft trouwens niet meer, dus die kan dit niet erg vinden.
Misschien van boven?
Nee.
Ja, die,
hartstikke fijn, ja, dat nou, er open alleen, over gepraat wordt.
Hij zou sowieso trots zijn.
Ja.
Maar je vader, die is er niet meer. Die is overleden toen jij jong was?
Nee, in 2017, dus dat is niet zo lang geleden. Maar toen ik 11 was, toen kreeg hij een hersenbloeding. Dat heeft best wel heel veel impact gehad op ons gezin. Omdat eigenlijk ons gezin op hem steunde. Maar hij werd dus ziek, moest maanden revalideren en lag ook een hele tijd in coma. Andersom natuurlijk, eerst coma en daarna moest hij maanden revalideren. En hij kon gewoon lopen, alles. Maar toen, na die hersenbloeding, was hij dus aan de linkerkant verlamd. Dus hij moest alles opnieuw leren. Dus eigenlijk ging alle energie van het overleven van ons gezin daarheen.
Ja. Ja, zou je zeggen dat dat ook effect heeft gehad op de ontwikkeling van je seksualiteit?
Ja, want 11 is heel jong. En we zijn eigenlijk nooit toegekomen aan dat soort gesprekken.
Nee.
Omdat mijn pa ook heel erg veranderde. Dus, en alles was ook echt gericht op gewoon puur overleven.
Ja, dat uiteraard heeft dat ook invloed op anything waarin je groeit in je puberteit, wat dus ook je seksualiteit is, het ontdekken daarvan.
Ja, precies.
En ondertussen ben je een auteur die je seksverhaal heeft gepubliceerd, dus a lot has changed.
Oh my god.
Wanneer is je relatie met seks veranderd? En dan eerst even ten opzichte van wat je net vertelde van... ik wilde eigenlijk niet een handicap hebben. Dat was iets wat ik ja, hoe zou je dat zeggen? Wilde verbloemen of iets wat je...
Nee, ik schaamde me voor mijn handicap. En dat had ermee te maken dat, zeg maar, in mijn puberteit hadden mijn vriendinnetjes altijd verliefdheden. Ja, ik ook. Maar die kreeg vriendjes, maar ik niet.
Ja.
En ik had altijd het idee dat jongens een soort van zich schaamden om met mij gezien te worden of zo. En ik wist dat dat kwam door mijn handicap. Dus ik schaamde me gewoon voor mijn handicap.
Mm.
En ik had echt, zeg maar, nodig om meer aandacht en energie te steken in überhaupt het accepteren dat mijn handicap een onderdeel is van mijn identiteit. Maar dat, daar was gewoon in mijn jeugd geen ruimte voor.
Nee, ja.
Dus dat kwam op veel latere leeftijd.
En hoe kwam die verandering dan? Wanneer kwam dat wel?
Ja, in 2012.
Oh, dus dat is een hele specifieke...
Ja, omdat het gepaard ging met een burn-out waarin ik gewoon dacht dat ik alles had bereikt wat ik wilde bereiken om gelukkig te worden. Dus opleiding, baan, huis, auto. Maar dat was helemaal niet... Ik was toen helemaal niet gelukkig.
Mm, jij dacht, als ik al die boxjes aftik, dan zal het geluk daar wel zijn. En dat was dus, dat bleek helemaal niet waar te zijn.
Nee, dus na die burn-out ben ik echt heel anders gaan kijken naar alles wat ik doe. En één onderdeel daarvan is geweest gehandicapte sport. Ik ben toen gaan hockeyen, rolstoelhockey. En zeg maar, de verandering met mijn relatie tot seks is eigenlijk veranderd toen ik in communities kwam. Zoals de Nederlandse Disability Community.
Mm-hmm.
Nederlandse Disability Activist Community, want dat is echt wel een verschil. Waarin ik gewoon niet de hele tijd voor mijn plekje moest vechten of mijn bestaansrecht moest bewijzen. Dus ik hoefde niet constant aan te staan in de vechtmodus. En doordat ik gewoon mezelf kon zijn en kan zijn en gewoon kan zijn überhaupt, is er, zeg maar, meer ruimte vrijgekomen om nieuwe kanten van mezelf te ontdekken.
Ja.
En ook gewoon opener te zijn over seks en ook de behoefte die ik eigenlijk altijd al had om iets meer van mijn seksuele kant te ontdekken, dat is, zeg maar, daar ook gewoon ontstaan, soort van.
Deze reeks gesprekken over seks Lezen wordt mede mogelijk gemaakt door onze uitgever Blossom Books.
En om iets specifieker te zijn, door de bundel met seksverhalen die wij hebben samengesteld, Damn Horny.
Kijk, dit is het plan. World domination.
Iedereen aan de damn horny.
Inclusief al die conservatieve boekhandels die geen boek willen inkopen met Marilotte's kont op de voorkant. Laten we ervoor zorgen dat ze niet om ML's sexy bill heen kunnen.
Dat laatste kan sowieso al niet.
En dat ze ons wel moeten inkopen vanwege de ongekende populariteit.
Dus hup naar Libris.nl en pre-order Damn Horny.
Voor €19,99 is hij all yours.
Masturbeer ze, schatten. Dan is het denk ik zo dat het nodig was om een handicap of een beperking te accepteren voordat je in je seksuele ontwikkeling kon duiken.
Ja, als je zeg maar... Kijk, ik refereer naar mezelf als gehandicapte vrouw van kleur. Maar als jij zeg maar stukken van jouw identiteit totaal wegduwt of doet alsof het er niet is, hoe kan je dan zeg maar... Dan kun je niet in jezelf gaan staan. Ik weet niet of dat vaag klinkt, maar dan ben je niet jezelf. Omdat je gewoon die onderdelen van je identiteit soort van ontkent. Probeert te onderdrukken.
Ja, en als het hele grote onderdelen zijn, dan snap ik ook heel goed dat een ander onderdeel, dat je daar niet eens aan toekomt.
Maar zeker een onderdeel waarin je je heel kwetsbaar op moet stellen. Klopt. Want dat is ook. Natuurlijk ook, je moet alles van jezelf laten zien. Wil je seks hebben op een manier die fijn en veilig is.
En ook durven.
En durven
communiceren. Ja, alles durven. Ook ruimte durven innemen.
Dus dan is het, als je dan een deel van jezelf ontkend wordt, dat heel lastig.
Ja.
Ja.
Maar je schrijft ook in je verhaal. Even kijken hoor. Ik kan niet praten over seks zonder het over mijn handicap te hebben. Want de langste tijd in mijn leven dacht ik dat mannen mij niet aantrekkelijk vonden. En ik vind het wel, het is heel waardevol. Want je schrijft je verhaal en je schrijft daarna je brief. Nog een soort, wat is het, noot naar de lezer toe. Waarin je dus nog echt even benadrukt. Het gaat hier ook over dat ik een beperk of dat ik een handicap heb.
Ja, want seks is een taboe. Maar zeg maar gehandicapte mensen die ook seks willen, dat is helemaal een soort van dat is helemaal nooit onderwerp van gesprek. Ook omdat gehandicapte mensen over het algemeen niet als seksuele wezens worden gezien. Dus dat soort beelden ga je ook gewoon internaliseren, weet je wel.
Ja.
En dan ga je dat ook geloven, want dat geloofde ik ook. Dat bedoelde ik dus ook met van dat ik niet eens door had dat mannen mij aantrekkelijk vonden. Omdat ik alleen maar op afwijzingen gewend was, zeg maar.
En je zag jezelf dan waarschijnlijk ook niet terug in
seks of porno.
Nee. Maar welke vrouw ziet zich terug in porno?
Ja, nou, dit is dus dat zo is jammer.
Dus het hele ding waarom we dus Damn Horny maken. Omdat mensen zichzelf terug moeten zien in porno.
Moeten kunnen zien. Ja, want we hadden net ook een gesprek van iemand die zei, ik kijk geen porno om mezelf terug te zien. Toen dacht ik, interesting. Want die hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Dat hoeft ook niet.
Ja.
Maar het is zo fijn als het er wel zou, als het zou bestaan.
Ja, zodat je de keus hebt om er naar te kijken of erover te lezen als je dat wilt. En als je dat niet wilt en niet op zoek bent daarnaar, dan is het ook goed.
Ja.
Precies. En die hele trend van in de media altijd die onbereikbare lichamen en die norm. Die werkt ook gewoon door in porno. Want als je ziet wat voor mensen daarin soms zitten. Ja, ik weet niet.
Ja, het is erg, het is erg een bepaald schoonheidsideaal. En ook daarin denk ik wel van, ik wil er ook niet te veel harde uitspraken over doen. Want ik zit niet diep genoeg in de porno scene. Want het zal ongetwijfeld allemaal natuurlijk wel bestaan. Kijk, dat wij dit idee hadden is leuk. Waarschijnlijk hadden 20 jaar geleden,
ook
30 jaar geleden
idee.
Mensen ook al dit idee. En bestaat het wel. Alleen het is misschien lastiger te vinden. En wij willen gewoon heel graag dat het mainstream is. En dat je gewoon de boekhandel in kan lopen. En dat daar een boek ligt. Waarin al dit soort verhalen gewoon te lezen zijn. Dat is denk ik
precies,
het belangrijk.
Want dat eenzijdige beeld nu van porno of van seksverhalen is niks mis mee. Maar het is wel heel overvloedig. Want je hoeft er niet echt naar te zoeken. Het is er gewoon. Nee. En dat, de rest, daar willen we meer van.
Juist.
Maar even over je verhaal. Ja. Your hot and steamy bijdrage. Waar heb je inspiratie uit gehaald?
Nou, uit dat überhaupt seks in de garage altijd al een fantasie was geweest. En dit is ook gebaseerd op waar gebeurt...
I love it.
Op waar gebeurde seks.
Yes.
Waar gebeurde seks?
Waar gebeurde garageseks?
Waar gebeurde garageseks? Echt, dat was wel echt een van de betere sessies.
Een van de betere garagesex-sessies. En wat vond je het...
Nee, want garagesex kun je dus de deuren dicht doen, weet je wel. En dan ben je toch nog een soort van in het openbaar, want in het openbaar durf ik niet.
Oh, ja. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar het is een beetje een soort van in de buitenlucht, maar ook niet.
Juist.
Ja.
En de persoon die in jouw verhaal een rol speelt. Ja, rondhuppelt en bepaalde dingen doet.
De side
wellicht
character.
Met jou. De side character.
Ja, ja, precies.
Heeft hij het gelezen?
Nog niet.
En is dat wel iets... Is dat
staat
iets
op wat... de planning?
Dat staat op de planning, ja.
Want dat zou ook nog wel eens een hot nieuw verhaal kunnen opleveren.
Ja, dat zou kunnen.
Weet hij er wel van?
Ja, zeker. Okay. Die was gewoon betrokken bij het schrijven, hoor.
Ah, ja.
Nee, dat staat zeker op de planning.
I love it. Eventjes nog over het verhaal. Wat vond je het allerleukst?
Nou, überhaupt om te kijken of ik dit op papier kon krijgen.
Hmm.
En hoe ik me erbij zou voelen. Nou, over het algemeen best wel awkward.
Ja?
Omdat op een gegeven moment moest ik kiezen tussen het woord penis en lul. En toen liet ik het dus aan jullie. Maar jullie kozen ook niet.
Nee.
En toen koos ik lul.
Ja, in de tekst had je zo letterlijk...
Penis/lul.
Dat was heel grappig.
En dat was vooral heel erg leuk als je het hardop voorlas.
Ja.
Penis/lul. Maar jij hebt uiteindelijk zelf gekozen.
Ja, klopt. Omdat ja, jullie maakten de keuze niet. En ik dacht van, weet je, ik praat niet... Ik zeg niet penis. Ik praat over lul.
Ja. Dus, en dan lul. Is... Ja, dat is dan...
Penis heeft bij mij ook iets meer een... Bijna medische connotatie of zo.
Veel
of
meer,
echt meer biologie.
Anatomie. Dat is de penis.
En ook prima en als dat mensen is... dat wel als woord gebruiken natuurlijk. Daar niet van. Maar lul vind ik een ja, stijf of pik of zo. Ja. Ja, sorry. Ik zit nu een beetje hard op te denken. Wat... Maar er zat bij ons geen lul of pik in. Dus dat
nee,
hoefden
dus
wij gelukkig niet te, doen.
Niet te doen. En het moeilijkst. Moeilijkst. Ik had leukst, had ik al.
Nou, de pik of lul
ja, die had ik eigenlijk al een beetje beantwoord.
Oh,
ja.
Lul, penis,
gewoon, het expliciet zijn. Ik vind dat ik expliciet ben. Maar als ik heb dus bijvoorbeeld dat laten lezen aan mijn nicht met de gouden jurk.
De gouden jurknicht. Mm-hmm. Men kent haar nog uit aflevering 58. Ja, we love her.
En zij vond het heel soft.
Oh ja, 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 is grappig hè. Maar het is ook, als je het zelf opschrijft, dan... Ja, het is gewoon zo intiem ook om zoiets op te schrijven. Dat het voelt ook al heel snel een soort heel plat of heel... En we kregen ook best wel vaak van auteurs van... Nou, dit is het. Laat maar weten als het te
vanilla
soft
is,
of,
ja.
of te hard is. Dus zeg maar dat auteurs heel moeilijk konden inschatten... waar hun verhaal op de schaal zat.
Ja,
terwijl het natuurlijk niet... Ja, het is niet te soft of te... Het maakt niet uit, weet je wel. Whatever.
Nee, want het is gewoon wat het is.
Ja, en het is gewoon wat jij graag zou willen lezen... en wat je hebt, of ja.
En heb je... Want we hebben nu het boek in handen. Heb je ook andere verhalen al gelezen? Zeg maar, heb je de neiging om te vergelijken? Of heb je dat niet?
Nou, ik wil dus nog heel graag op de foto met het boek. Dus ik moet eerlijk zeggen dat die nog in het doosje ligt onder de... Hoe noem je dat spul? Confetti niet, maar...
Ja, dat draadjespul,
dus
ik weet ook niet hoe dat
is. Ik wil er dus een moment van maken. Ah. Like, gewoon, en daar ben ik nog niet geweest.
Oké, nou dan horen we het wel.
We horen het graag van je.
We gaan stoppen, anders verklappen we te veel.
Ik krijg ook een signaal door van de regie dat mijn vibrator opgeladen is. Dus ik moet weer door.
Tijd om te gaan.
Ja.
Shanna, dankjewel voor al je sexiness en je verhaal en dat je hier aan wilde schuiven alles.
Stay hot, stay sexy, stay horny.
Of niet?
Zelf horny zeker.
Love you.
Love you.
Doei.
Bye.